Jongens en meisjes, zusters en broeders, hartelijk welkom op deze zondag waarop dominee van der Dussen op het voor te gaan en we ook zullen denken aan het danken voor gewas en arbeid. Vanmorgen gaat dominee van der Dussen dus voor in deze dienst. Vanzelfsprekend zijn ook de gasten van harte welkom. We vinden het fijn dat u er bent en we hopen dat u een goede en gezegende tijd met elkaar zullen hebben. Ook een hartelijke groet aan hen die deze dienst nu of later met ons zullen meemaken. Mijn naam is Evert Verboom, ik ben vandaag ouderling van dienst. Mocht u iets willen vragen naar aanleiding van de dienst of over onze gemeente, dan kan dat de afloop. Ik sta dan met de predikant achter in de kerkzaal. Het is ook goed om te weten dat, als u dat fijn vindt, er met en voor u persoonlijk gebeden kan worden. Een aantal gemeenteleden willen dat graag met u doen. Zij staan de afloop aan de rechterkant van de preekstoel in de buurt van de piano. En uiteraard zijn ook de gasten hartelijk welkom. De organist is vanochtend Jaap Mulder. De collecte is voor Dorcas. De kinderbijbelgroepen 1 en 2 komen vanochtend bij elkaar. De kerkraad heeft in overleg met dominee de Jong de afscheidsdienst vastgesteld voor zondagmiddag 6 december om 4 uur in ons eigen kerkgebouw. Dus om 4 uur. De kerkraad draagt de volgende twee kandidaten voor de vacature van ouderling. Arine Brouwer en Petra Pelleboer. De verkiezing zal plaatsvinden op DV zondag 22 november. Voor de vacature van jeugdassistent zijn nog geen kandidaten gevonden. Voorlopig wordt daar ook niet verder naar gezocht en wordt er gekeken naar alternatieve oplossingen. Vanmiddag is er een gecombineerde jeugddienst in de christelijk gereformeerde kerk. Dominee van der Marel zal daarvoor gaan. Dan is er een mededeling over christen zijn over je werk, die ons bereikt heeft via de christelijk gereformeerde kerk. Woensdag 18 november is in het Schootskwartier naar een avond over christen zijn op je werk. Er zijn lezingen en een aantal workshops. Informatie staat op de website van de Christelijke Gereformeerde Kerk en er liggen flyers achter in deze kerkzaal. Dan is er een mededeling van Hilde Hartman en als het goed is, komt zij nu naar voren om iets te vertellen over een bijzondere bijeenkomst.
Goedemorgen gemeente. Ik wil graag nog even de bijzondere bijeenkomst op vrijdag 20 november onder de aandacht brengen. Iedereen, christen of niet-christen, die zal zich zo nu en dan afvragen wat de betekenis is van het leven. Dingen die je meemaakt, die je ziet op de televisie, die je leest, zijn vaak de aanleiding om na te denken over de zin van het leven of de onzin van het leven. En over dit thema willen we op 20 november aan de hand van een aantal bijbelteksten uit Prediker nadenken en doorpraten tijdens een maaltijd in ons kerkgebouw. En als u nou iemand kent en weet dat hij ook het leuk vindt en boeiend om te horen van christenen hoe ze daarover nadenken en mee omgaan, dan zou ik u willen uitnodigen om diegene te vragen om mee te komen op 20 november... En te delen met hen hoe je als christen dus daarover van gedachten kan wisselen. U kunt zich opgeven via de e-mail of telefonisch. Ik heb een flyer gemaakt door Maarten Lakenveld. Hij heeft er heel veel tijd en werk aan besteed. Deze flyers die liggen achter in de kerk ook. Maar u kunt ze ook uitgereikt krijgen van Joëlle Verboom en van Herke Wijs aan het eind van deze dienst bij de uitgang. Ik zou zeggen van, geef u op met iemand die u kent en bent van harte welkom.
Hilda, dankjewel. Na afloop van de dienst wordt u gevraagd nog even te gaan zitten. Dan zal José Lekkerkijker nog iets vertellen over de vliegende speeldoos. We zingen nu lied E17 uit de eigen bundel. Dank u voor de wonderen. Navoorten me goed, Psalm 145, vers 3 en 5. Namens de kerkraad wens ik u allen een fijne en gezegende dienst.
Laten we stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, zij u, en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Laten wij bidden. Heere God, wij bidden u dat vanmorgen dat weer helder op ons afkomt. Dat u, zoals we dat zongen met die liedregel, in al uw daden ons genegen bent. Dat u vriendelijk voor ons wilt zijn. We willen dat geloven en vanuit dat geloof kijken we ook naar deze prachtige zonnige herfstdag. Het mooie buiten. En vanuit het geloof in Christus willen we u danken dat ook buiten het licht schijnt. We bidden u dat u met uw evangelie het licht laat schijnen in onze harten. Om Jezus wil. Amen. De kinderen mogen naar voren komen, want Nel gaat ze een verhaal vertellen.
Denk ik ook.
Ja, we hebben het. Nu sta ik ervoor. Momentje. Ik heb even iets opgehangen voor jullie. En dan eigenlijk speciaal natuurlijk ook voor de kinderen die al een beetje kunnen lezen. Wie van jullie kan al een beetje lezen? Ja, hè? Ook? Ja. Nou, maar jij gaat het nog leren. Hè? Komt vanzelf. Hè? Ja. Even kijken. Wie kan er? Maaike, kan je al een beetje lezen? Ja? Zou jij eens kunnen voorlezen wat daar op het papier staat? Zie je een paar letters die je kent?
Ja, alleen sommige zijn een beetje moeilijk.
Die zijn een beetje moeilijk. Wie kan er? Zie jij een letter die je kent? Of kan jij dit lezen?
Nee, ik kan het niet lezen. Maar de U, de M, de P, de A.
Er zitten wel letters tussen die wij wel kennen, hè? Maar ook wel een paar hele rare. Heb je die wel eens gezien? De G. Ja, zag je die ook? Ja? Maar ook wel letters die ik ook niet weet. Weet jij een paar letters?
Ja.
Kun jij lezen wat er staat?
Nee.
Nee, lastig, hè? Als ik het niet had uitgezocht, wist ik het ook niet, hoor. Want weet je wat dit voor letters zijn? Griekse letters. Maar voor ons lijkt het wel geheimschrift, hè? Ja, we kunnen helemaal niet lezen wat er staat. Onbekende letters voor ons. Zal ik zeggen wat er staat? Moet ik even goed nadenken, hoor. Want, er staat, goedemorgen, is alles goed met jullie? Ik ga zo vertellen. Luisteren jullie dan mee? Dat staat er. Maar ik heb ook een beetje gesmokkeld, want niet alle letters in het Grieks hebben zij zoals wij die hebben. Dus een paar letters zijn ook een beetje anders. Oh. Nou, dus wist jij het wel? Ja. Oké. Nou goed, voor ons is dit een beetje geheimschrift dus. We kunnen het niet zomaar heel gemakkelijk lezen. In de Bijbel staat ook een verhaal waar ook een geheim schrift in voorkwam. Dat was ook niet te lezen. Maar eens luisteren. Een hele poos geleden, die verhalen hebben jullie pas gehoord, was er in het Rijk, in het Babylonische Rijk, koning Nebukadnezar. Weten jullie wel, die koning met die moeilijke naam? Hebben jullie die werkjes van gemaakt, van dat beeld? Nee. Van dat beeld, weten jullie wel, dat omging vallen met die hele grote bal? En ook dat werkje van Daniel, dat hij in de oven ging, hè, dat de Heere God voor hem gezorgd had. Die koning Nebukadnezar, die is nu al gestorven en het is nu heel veel jaren later en er is nu een andere koning. En die koning die heet Belsasar. Belsasar is een koning die niet van de Heere God houdt. Hij luistert ook helemaal niet naar de Heere God. Hij heeft zijn eigen God, een afgod, een beeld. En daar bidt hij voor en die dankt hij en hij denkt dat die voor hem zorgt.
Kan een beeld voor je zorgen? Niet. Maar koning Belsasar, die denkt dat wel. En die heeft ook een tempel voor die afgod gemaakt. En weet je, daar heeft hij ook dingen in staan die eigenlijk niet van hemzelf zijn. Die zijn eigenlijk gepikt van de mensen van Israël. Op een dag, zegt koning Belsasar, weet je waar ik zin in heb? Een feest. En niet zomaar een feest, een heel groot feest. Weet je wat? Ik nodig alle belangrijke mannen uit mijn land uit. Iedereen die een belangrijke baan heeft in mijn land mag komen. Al mijn vrouwen mogen komen en de bijvrouwen mogen komen. We maken er een heel groot feest van. En dat gebeurt ook. De zaal in het paleis is helemaal mooi gemaakt. Er is veel eten gekomen. Er is veel drinken gekomen. Heel veel wijn gaan ze drinken. Zoveel wijn dat ze er allemaal helemaal vrolijk van worden. En dan gaan ze verhalen tegen elkaar houden. En ik ben de belangrijkste. Nee, ik ben veel belangrijker. En koning Belsasar die denkt, eigenlijk ben ik de belangrijkste man van dit land. Ik ben de machtigste. En mijn afgod is de machtigste god. Veel machtiger dan die god van Israël. Moet je kijken. Alle mensen van Israël wonen nu in mijn land. En alle spullen uit de tempel van de god van Israël, die heb ik in mijn tempel staan, bij mijn afgod. Mooie god is dat van Israël. Die kan niet eens voor zijn eigen volk zorgen. Oh, ik heb nog een leuk plan. Weet je wat we gaan doen? We halen die mooie zilveren en gouden bekers van die god van Israël. Die halen we uit de tempel op en daar gaan wij de wijn uit drinken op dit feest. En dat gebeurt. Hij stuurt dienaren om die gouden en zilveren bekers op te halen. Die komen uit de tempel van de Heere God. Maar koning Belsasar heeft ze in zijn tempel staan. Die bekers komen op het feest. En nou, dan begint het pas goed hoor. Iedereen wil natuurlijk uit die bekers drinken. Ha, ze zullen eens zien wie de machtigste God is. Zo spotten ze op dat feest met de Heere God. En dan opeens gebeurt er iets waar de koning heel erg van schrikt. Hij schrikt zo erg dat hij helemaal wit wordt. En hij gaat helemaal beven en trillen, want hij wordt er ook helemaal bang van. Hij ziet op de muur een hand verschijnen. Een echte hand. Die beweegt. Die hand die schrijft iets op de muur. En de koning kijkt nog eens goed. Wat is dat? Wat is dat voor raars? Wat gebeurt daar? En wat voor letters zijn dat? Ik kan die helemaal niet lezen, die letters ken ik niet. Vlug, roept hij, vlug naar zijn dienaren. Haal alle wijze mannen uit het paleis. Wat, alle wijze mannen uit het hele land? Die moeten mij vertellen wat hier staat. En alle wijze mannen die komen in die feestzaal. Die kijken ook eens naar die muur. En naar die letters. En ze fluisteren eens wat met elkaar. Nee, zij weten het ook niet. Sorry koning, wij kunnen deze letters ook niet lezen. We weten niet wat er staat. Verschrikkelijk, roept de koning. Wie moet mij dan vertellen wat er staat? Ik moet het weten. En dan gaat de deur van de feestzaal open. En dan komt de moeder van de koning binnen. En die zegt tegen de koning, je moet je niet zo ongerust maken. Word maar weer rustig. Er is een man in uw koninkrijk die u kan vertellen wat dit betekent. Ik weet het zeker. Heel vroeger, toen koning Nebukadnezar nog koning was, is hij ook vaak door deze man geholpen. Het is een Israëliet. En hij is de wijste van allemaal. Hij heet Daniël. Laat hem meteen halen, zegt de koning. En Daniël komt ook op het feest. En de koning zegt, Daniël, als jij kunt vertellen wat hier staat, krijg je van mij een hele mooie mantel en een gouden ketting. En je wordt mijn belangrijkste minister van het land. Nou, zegt Daniël, die mantel die hoef ik niet en die gouden ketting ook niet, die mag u houden. En ik hoef ook niet uw belangrijkste minister te worden. Maar ik kan u wel vertellen wat hier gebeurd is en wat die letters op de muur betekenen. Koning, u weet heel goed wie de God van Israël is. Maar toch luistert u niet naar hem. U doet precies waar u zelf zin in heeft. En u eert een afgod. De Heere God is daar boos over en verdrietig over. En daarom heeft hij die hand op de muur laten verschijnen en die woorden laten schrijven. En die woorden betekenen: de dagen van uw koninkrijk zijn voorbij. Het is over, u mag niet langer koning zijn. En wat Daniël daar zegt, dat gebeurt ook. Het loopt niet goed af met koning Belsasar. Daniël wordt wel weer een hele belangrijke man in dat koninkrijk. En dan bij een andere koning. Hoe dat verder gaat, dat horen jullie boven. Ja. En volgens mij hebben we geen lied, hè? We hebben geen kinderlied. Dus jullie mogen nu meteen naar de kinderbijbelgroep gaan. Ja? Nou.
In een moment van inkeer en verootmoediging wil ik nu met u stilstaan bij een krantenbericht. En daar hoort een getal bij. En dat zal nu worden geprojecteerd. Dat getal hoort bij het volgende bericht. Op 27 oktober wordt verteld dat de directeur van het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties, mevrouw Josette Sheeran, in Australië de recentste cijfers produceerde over de honger in de wereld. En die cijfers zijn alarmerend, want volgens het rapport van de organisatie van de VN wordt nu 1 op de 6 mensen wakker zonder zelfs maar te weten of ze erin zullen slagen ook maar een bekertje voedsel te bemachtigen. 1 miljard mensen, waarschijnlijk nog meer. De toename is volgens mevrouw Sheeran een gevolg van sterk gestegen voedselprijzen in de derde wereld. En dat hangt weer samen met schaarste door recente orkanen en aardbevingen in Azië. Het hangt samen met gestegen brandstofprijzen en transportkosten. 80% van de derde wereld heeft tegenwoordig nog maar een derde te eten van wat er 2 à 3 jaar geleden nog beschikbaar was. Het aantal natuurrampen is volgens haar de afgelopen 20 jaar 4 maal zo groot geworden. Eén miljard. Mij zegt het niks. Ik kan dat getal niet bevatten. Ik heb een rekensom geprobeerd, dat staat op de volgende dia. Nederland heeft 16 miljoen inwoners. Als je 60 keer alle mensen die in Nederland wonen hebt, dan kom je bij 1 miljard. Ik kan het me nog niet voorstellen. De volgende dia. Misschien helpt dat. 1 op de 6. Ik ga dat uitbeelden. Nee. Ik ga u vragen dat uit te beelden. Ik wist niet hoeveel mensen er in de kerk zouden zitten. Ik dacht, ik hou het aan de bescheiden kant. Ik denk dat dit nog niet 1 op de 6 is. De mensen die nu zijn opgestaan. Iets minder, denk ik, dan 1 op de 6. Wij moeten het ons zo voorstellen. Als het gelijk verdeeld was, de honger. Hadden al deze mensen vandaag honger. Wilt u gaan zitten? Dank u. Het zou voor ons makkelijker zijn als het in onze eigen omgeving was. Dan konden we er wat aan doen. Het zou ook meer naar ons toe komen. Het is ontzettend frustrerend dat we er zo weinig aan kunnen doen. Het is bijna nog frustrerender dat heel veel dat eraan gedaan is, averechts schijnt te hebben gewerkt in een aantal landen. De miljarden die in ontwikkelingswerk zijn gestopt, schijnen lang niet altijd het gewenste resultaat te hebben gehad. Je kunt je dus ontzettend moedeloos voelen en machteloos. En je kunt cynisch worden. Want het gaat wel allemaal gewoon door. Op de volgende dia laat ik zien dat ik in de preek u wil bemoedigen. Cynisme is geen optie. Wat er niet staat is dat ik daarna, na de preek, u ook wil aansporen aan de hand van een tekst uit Spreuken om de handen uit de mouwen te blijven steken. Maar laten wij nu eerst ons openstellen voor dit getal, deze vreselijke werkelijkheid. En dat dan laten uitlopen op het zingen van een lied. Gezang 350, dat zullen we nu zingen. Sterke dichtregel, het slot van het laatste couplet. Laat in goede daden het woord van uw genade opgaan. Het woord van uw genade. Dat gaan we nu lezen. En de bedoeling is dat dat opgaat in goede daden. Nou, dat komt straks. Eerst gaan we het woord van Gods genade lezen. Jeremia 32. Een groots hoofdstuk. Ik pak er stukjes uit. Maar het is de moeite waard om het voor jezelf eens op je gemak helemaal door te lezen thuis. Ik pak stukjes waardoor de draad die er doorheen loopt zichtbaar blijft. Eerst vers 1 en 2. Het begint met een tijdsaanduiding. De tijd dat Israël op zijn laatste benen loopt. De laatste koning wankelt en weldra stort zijn bewind in en dan is het de Babylonische ballingschap. In het 10e regeringsjaar van koning Zedekia van Juda. Het 18e regeringsjaar van Nebukadnessar, de koning van Babel. Richtte de Heer zich tot Jeremia. De troepen van Nebukadnessar belegerden Jeruzalem. De profeet Jeremia zat gevangen in het kwartier van de wacht, dat tot het paleis van de koning van Juda behoorde. Vers 6. Jeremia zei: de Heer richtte zich tot mij met de woorden: Ganamel, de zoon van je oom Salem, is naar je onderweg om je te vragen zijn akker in Anatoot van hem te kopen, omdat jij als losser de plicht hebt die in de familie te houden. Het gebeurde zoals de Heer had gezegd. Mijn neef Ganamel kwam naar het kwartier van de paleiswacht en vroeg mij: koop alsjeblieft mijn akker in Anatoot, in het gebied van Benjamin. Jij hebt als losser het recht van de eerste koop. Jij kunt hem in de familie houden. Ik begreep dat dit een opdracht van de Heer was en kocht de akker van mijn neef Ganamel uit Anatoot. Ik stelde een koopcontract op, verzegelde dat in aanwezigheid van getuigen en betaalde Ganamel 17 shekel zilver die ik afwoog in een weegschaal. Vers 16. Nadat ik het koopcontract aan Baruch, de zoon van Neria, gegeven had, bad ik tot de Heer: ach Heer, mijn God. U hebt met uw grote kracht, met uw machtige arm, de hemel en de aarde gemaakt. Voor u is niets onmogelijk. U bewijst uw liefde aan duizenden. U laat voor de schuld van de ouders ook de kinderen boeten. U bent de grote, machtige God. Uw naam is Heer van de hemelse machten. En dan vers 21. U hebt uw volk Israël met angstaanjagende tekenen en wonderen uit Egypte weggeleid. Met sterke hand en opgeheven arm. En u hebt hun dit land gegeven. Dat u hun voorouders onder ede had beloofd. Een land dat overvloeit van melk en honing. Uw volk trok het binnen en nam het in bezit. Maar het gehoorzaamde u niet. Ze leefden uw wet niet na, volgden uw geboden niet op. Daarom werd deze ellende hun deel. De belegeringswal reikt al tot de stadsmuur. De stad staat op het punt te worden ingenomen. Ze valt in handen van de Chaldeeën die haar bestormen. Het zwaard, de honger en de pest brengen haar ten val. Wat u hebt aangekondigd, ziet u nu zelf gebeuren. Toch hebt u, Heer mijn God, mij gezegd, de akker te kopen en in aanwezigheid van getuigen te betalen. En dat terwijl de stad in handen van de Chaldeeën valt. Vers 26, hierop richtte de Heer zich tot Jeremia: ik ben de Heer, de God van al wat leeft. Is er ook maar iets dat voor mij onmogelijk is? Dit zegt de Heer: ik geef deze stad in handen van de Chaldeeën, koning van Nebukadnessar van Babylonië zal haar innemen. De Chaldeeën die de stad bestormen zullen haar binnendringen en haar platbranden. Alle huizen waar de Israëlieten op de daken voor Baal wierook hebben gebrand en aan andere goden wijnoffers hebben gebracht. Ze hebben me daarmee gekrenkt. Israël en Juda hebben van meet af aan gedaan wat slecht is in mijn ogen. Israël heeft mij voortdurend gekrenkt met wat het zelf gemaakt heeft, spreekt de Heer. Jeruzalem heeft vanaf de dag dat het werd gebouwd tot op de dag van vandaag voortdurend mijn toorn gewekt. Daarom vaag ik het weg. Vers 36. Maar toch, dit zegt de Heer, de God van Israël. Over deze stad, waarover jullie zeggen, door het zwaard, de honger en de pest, valt ze de koning van Babylonië in handen. Ik zal de inwoners samenbrengen uit alle landen waarheen ik ze in mijn grote woede en toorn verdreven heb. Ze terugbrengen naar deze stad en ze er in vrede laten wonen. Ze zullen mijn volk zijn en ik zal hun God zijn. Ik zal hen één van hart en één van zin maken. Zodat ze altijd ontzag voor mij zullen hebben. En het hun en hun nageslacht goed zal gaan. Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten. Ik keer me nooit meer van hen af en zal hen altijd zegenen. Ik zal hen met ontzag voor mij vervullen, zodat ze zich nooit meer van mij zullen afkeren. Ik zal er weer vreugde in vinden en te zegenen. En zal hen voorgoed in dit land planten. Met hart en ziel zal ik dat doen. Dit zegt de Heer. Zoals ik over dit volk al dit grote onheil heb gebracht, zo zal ik het al het goede brengen dat ik hun beloof. Jullie zeggen dat dit land een woestenij is zonder mens of dier en dat het in handen van de Chaldeeën gegeven is. Maar er zullen weer akkers worden gekocht. Men zal ervoor betalen en in aanwezigheid van getuigen koopcontracten opstellen en verzegelen in het gebied van Benjamin, het gebied rond Jeruzalem, in de steden van Juda, van het bergland, het heuvelland en de Negeb. Want ik zal hun land ten goede, hun lot ten goede keren, spreekt de Heer. Om je voor te stellen hoe absurd het was wat Jeremia moest doen, zou je kunnen denken aan iemand die door een akelig ongeluk stokdoof is geworden en die zich vervolgens naar de winkel haast om een peperdure audio-installatie te kopen. Dat is niet voor de hand liggend. Dat is zonde van het geld. Als je stokdoof bent geworden, is een peperdure audio-installatie aan jou niet besteed. Zo absurd is de koop van de akker door Jeremia. Een akker kocht je in Israël voor levensonderhoud, om graan op te gaan verbouwen. En Jeremia koopt die akker voor een neef die in grote financiële problemen is. Die Ganamel. Vermoedelijk had die man schulden die hij niet kon afbetalen. En dan moet hij zijn akker verkopen. Dat is een drama. Want als je je akker verkoopt, dan kun je geen graan meer verbouwen. Dan kom je voedsel tekort. Je levensonderhoud is in het geding. Nou was er een wet in Israël die zei, als dat drama er is, dan is je familie verplicht bij te springen. Want je moet er niet aan denken dat je je akker aan een wild vreemde verkoopt en dat je hem kwijt bent voorgoed. Dus zegt Ganamel, oom Jeremia, alstublieft, koop mijn akker. Want dan blijft hij in de familie. En dan is er tenminste uitzicht dat ik op een gegeven moment hem ook weer terugkrijg als er betere tijden aanbreken. Want als die in handen van een vreemde komt, dan ben ik hem kwijt. Een sociale wetgeving in Israël. De familie komt voor elkaar op. Oké, zegt Jeremia. Ik doe het. Staat in de wet. Ik doe het. En helemaal officieel met koopcontract en al zorgt Jeremia dat de akker voor neef Ganamel onder handbereik blijft. Maar waarom is het absurd? Omdat morgen al de soldaten van Babylonië die akker kunnen komen platbranden. Want het is bijna gebeurd. Jeruzalem wordt belegerd. Het is een kwestie van dagen, weken, maanden. Het gaat gebeuren. Heeft Jeremia zelf gezegd. Er waren optimisten die zeiden, het kan meevallen. God helpt ons wel. Nee, zegt Jeremia, het gaat niet meevallen. De Heer helpt ons niet. We hebben het verbeurd. Vanwege alle zonden die we gedaan hebben. Jeremia zegt, ik geef jullie op je briefje. Deze akkers hier worden platgebrand door de Babyloniërs. Toen zeiden ze, jij gaat daar in de gevangenis. Zo'n ontzettende negatieveling wensen wij hier niet te horen. Hij heeft al gelijk gekregen. En dan zegt Jeremia tegen de Heere God, nu breekt mijn klomp. Nu zegt u dat ik een akker moet kopen om hem voor mijn neef te behouden. Maar het slaat helemaal nergens op. Want de Babyloniërs komen die akker platbranden en 100.000 andere akkers. U weet hoe ze zijn en u hebt het zelf aangekondigd. De pest en de honger liggen op de loer. Die wet heeft zijn tijd gehad. Die is voor rustige tijden bedoeld, maar niet voor nu. En zo wendt Jeremia zich dus in opperste verwarring tot de Heer. Ik lijk op iemand die een audio-installatie koopt en die stokdoof is geworden. Dit is een heel apart stuk, omdat je opdracht inderdaad onwaarschijnlijk vreemd is. En daarmee kom je ineens heel dicht bij dat gevoel van machteloosheid en frustratie dat wij ook kennen. Dingen doen, terwijl je bijna zeker weet dat het mislukken gaat. Een hoop geld stoppen in ontwikkelingslanden en ergens aanvoelen, dit werkt kennelijk niet. Verschrikkelijk je best doen om die CO2-uitstoot terug te dringen, want dat zou toch invloed moeten hebben op al die orkanen. En tegelijkertijd dat machteloze gevoel hebben van, maar we houden dat niet tegen. Er zijn mechanismes aan het werk die wij niet baas zijn. Er heerst in onze wereld, in onze westerse welvaartswereld, wat dat betreft ook een hele fatalistische stemming. Let maar op, er zijn niet zoveel idealisten meer. Er zijn veel meer mensen die zeggen van, ik ben mijn ideaal al lang verloren. Het werkt toch niet. Het schiet allemaal niet op. De wereld gaat toch naar de Filistijnen. Nou ja, dan moet je er maar wat van maken. Waarom zou ik zuinig zijn met energie? Het haalt allemaal niks uit. Voor elk kind dat ik via red een kind van de honger hoop te redden, staan er 100 anderen die sterven. Voor elk ziekenhuisje dat wij in Afrika uit de grond stampen en waarmee 100 mensen worden geholpen, daartegenover staan er 10.000 die aan AIDS sterven. Wat heeft het voor zin om er tegenin te werken? Dat. En als je nou tegen die achtergrond de boodschap van Jeremia 32 zet, dan krijg je dus iets heel verbazingwekkends. Dat de Heer zegt, ja, ik weet precies waar ik mee bezig ben. Ik weet dat de Babyloniërs die akker van jou gaan platbranden. Ik weet het. En het zal zeker gebeuren, want mijn oordeel is niet mis. En toch, Jeremia, cynisme is geen optie. Koop die akker. Red hem voor je neef. Want er komt een tijd dat hij hem kan gebruiken. En als hij het zelf niet is, dan zijn zoon of zijn kleinzoon. Maar er komt een tijd dat die akker gebruikt gaat worden door jouw familie. En dat er graan op verbouwd wordt. Er komt een tijd dat die wet weer heel zinvol wordt. En dat er veel akkers zullen worden gekocht. En dat er veel koopcontracten zullen zijn. En wat jij nu doet, Jeremia, is een teken van hoop. Want jij bent profeet. En jij mag hoop aankondigen nadat je oordeel hebt aangekondigd. Jij zit niet voor niks in de gevangenis. En omdat je trouw bent geweest, mag je nu hoop aankondigen. En een ongelooflijk teken van hoop stellen. De hele wereld zal over je heen vallen en zeggen, wat doe je nou man? Getikt ben je. En dan mag je het vertellen. Zoals 1 Petrus 3 zegt, verantwoording afleggen van de hoop die in je is. Door een daad van hoop. Het woord van mijn genade, Jeremia, mag opgaan in jouw koopcontract. De koop van de akker is een symbolische handeling. Die uit elkaar spat van hoopvolheid. Een sterrenregen van hoop daalt op Israël neer. Met deze daad. Het zo was bekeken. Het ziekenhuisje van Felix Kohol. Het is een symbolische daad. Druppel op een gloeiende plaat. Zo wat? Druppel op een gloeiende plaat. Het staat er. Er is een hoop gedoe rondom geweest, maar het staat er nog steeds. En het is een daad waarin het woord van Gods genade hoop verspreidt. Dat ene kind dat jij redt, of dat jullie redden met elkaar via Red een Kind, dat valt niet in het niet bij die 10.000 die sterven. Het is een symbolische daad die getuigt van de hoop. Ja, waarop? Ja, de hoop op wat hier staat. Dat God de wereld niet voor eeuwig aan het verderf prijsgeeft. Dat nu de boel in het honderd loopt. Misschien wel een signaal van oordeel is, maar zeker niet zegt hoe het blijft. Want de Heer is waarlijk opgestaan. En in Jezus Christus is God goede dingen met zijn schepping van plan. En dat geloven we toch? Of geloven we dat niet meer? En als je het gelooft, dan zegt de Heer, mensen, stel dan symbolische daden. En dan getuig je dus van hoop. Zegt, waarom doen wij ons best voor die druppels op een gloeiende plaat? Waarom? Omdat we geloven dat dit de toekomst heeft. Omdat God goede dingen van plan is. Want de Heer is uit de dood opgestaan. En hij sleurt de wereld achter Christus aan. Ook dat doodsgraf uit waar wij met onze zonde hem ingebracht hebben. En dan is elke daad die je stelt om zuinig te zijn op de schepping, om milieuvervuiling tegen te gaan, om iets te betekenen voor één van die miljarden, zinvol. En zo wil ik u bij dat getal van dat miljard bepalen. Het is onverdraaglijk als dat getal in onze handen wordt gelegd en wij het moeten gaan oplossen, want dat kunnen we niet. Maar midden in Jeremia 32 staat dat machtige woord, zou voor mij, de Heer, iets te wonderlijk zijn. Wat? De Heer is aan het werk. En hij belooft niet dat dat allemaal meevalt. Er pakken zich donkere wolken boven al die hongerleiders samen. Steeds donkerder. En wellicht ook boven onze welvaartswereld. Hij belooft ons niet dat het mee gaat vallen. Hij schudt ons wakker uit een geriefelijk bestaan, ook met dat ene getal van een miljard. En hij zegt, stel je hart ervoor open. Vanwege dat ik de Heer ben, want als het in jullie handen lag, dan kan het niet. Dat is te erg, dan voel je je alleen maar machteloos of cynisch. Maar ik ben er, ik de Heer. En de Heer is waarlijk opgestaan. En daarom zal het evangelie u nu niet onder de wet plaatsen. Gij zult het probleem oplossen. Maar het evangelie, dat zet u op het spoor van de hoop. En bij de hoop horen symbolische daden. Veel symbolische daden. En aan die daden zal onze God aflezen of wij echt hopen en geloven en liefhebben. Amen. Laat ons zingen gezang 380. Een lied dat ik heb uitgekozen vanwege de kleinschaligheid die erin zit. En ook het lichte. Vers 4 bijvoorbeeld. Wie van zich afziet naar God toe, loopt in het licht en wordt niet moe. En vers 6. De kalme gang, de kleine taak, zijn ruim genoeg voor Godes zaak. Het gaat erom dat wij onszelf verliezen in het gebod. En daarmee dagelijks nader komen tot God. We zingen gezang 380, 1, 4, 6 en 7. onszelf verliezen in het gebod, brengt dagelijks nader ons tot God. Ik lees u het gebod uit Spreuken 3. Spreuken 3, vers 27 en 28. Onthoud een ander niet waarop hij recht heeft, terwijl je het hem geven kunt. Zeg nooit tegen je medemens: ga weg, kom morgen maar terug. Terwijl je hebt wat je hem schuldig bent. Een paar kanttekeningen. Onthoud een ander niet waarop hij recht heeft, terwijl je het hem geven kunt. Er wordt gerekend met je draagkracht. Wat kun je? De een kan meer dan de ander. Maar allemaal kunnen we iets. En dat wat je kunt, dat is het gebod. Dat mag je de ander niet onthouden. En niet onthouden, dat betekent ook niet uitstellen. Kom morgen maar. Dat is uitstel. Dat is geen goede reden, zegt het gebod. Als je wat je hem schuldig bent hebt, dan moet je het nu doen. De Duitsers noemen dat het gebod der Stunde, het gebod van het uur. Dat kan morgen zo zijn, als je in de supermarkt staat. Of je dan fair trade kiest, of niet. Of je dan milieuvriendelijk kiest, of niet. Of je iets laat liggen om geld over te houden, of niet. Ieder zij in zijn geweten ten volle overtuigd. Maar dit is het gebod waarin het woord van Gods genade wil opgaan. We zingen Psalm 119, niet vers 3, zoals ik abusiefelijk heb opgegeven, maar vers 13. En dan gaat er iets mis, denk ik, Erwin, maar Erwin schudt van mee. En nu wordt de collecte gehouden en die is bestemd voor Dorcas. Nou ga ik de kinderen iets vragen, want ik ben benieuwd wie er van jullie een verschrikkelijk goed geheugen heeft, die heel erg goed kan onthouden. Jij kunt goed onthouden? Nou, dat is fijn. Want een hele lange tijd geleden hadden wij in de kerk een kinderpreesdienst. Ik weet niet of jij daarbij was. Als je daarbij was, dan zou je het misschien nog weten, want jij hebt een goed geheugen. Maar een hele tijd geleden hadden we een kinderpreesdienst. En toen ging het over mevrouw Dorcas. En dan ben ik zo benieuwd of iemand nog weet wat mevrouw Dorcas deed. Ja, daar is een... Ik kom even naar je toe.
Ik wilde even goed horen.
Die heeft een heel goed geheugen. Want mevrouw Dorcas, zegt Lenny, die gaf spullen voor arme mensen. En daar hebben we toen ook plaatjes van laten zien. En er waren allemaal mensen vreselijk bedroefd. Die moesten huilen, want mevrouw Dorcas ging dood. Dat was de kinderpreesdienst. En nou hebben we weer Dorcas. Zeg ik iets niet goed? Ik hoor niet wat ik misschien aan geks of leuks zeg. Dus ik ga maar gewoon door. Ik hoor dat straks wel. In elk geval wou ik zeggen tegen de kinderen: nu zijn wij met z'n allen mevrouw Dorcas. Want wij brengen spulletjes voor de arme mensen. Daar gaan we voor bidden. En voor nog een heleboel meer dat samenhangt met gewas en arbeid. Heere God, wat een verhaal, die koop van die akker. We danken u ervoor. En we danken u dat Jeremia het deed. En dat het zo in de Bijbel is gekomen. En dat het zo ons wil helpen. Want we weten er geen raad mee, Hemelse Vader. We weten dat het niet deugt zoals het verdeeld is in de wereld. We weten dat het verschrikkelijk is. En we weten er geen raad mee. We danken u voor de opstanding van uw lieve Zoon Jezus Christus als het teken van hoop. En we bidden u om de Heilige Geest, dat die in ons hart steeds ruimte maakt om het te geloven en om er maar te leven. En wilt u het ons vergeven als wij toch eigenlijk ons te snel afsluiten voor hoe de wereld er echt aan toe is en een beetje te egoïstisch zouden worden. Maar wilt u ons ook bewaren voor de moedeloosheid en de somberheid als we naar het journaal kijken. En wilt u daarom ons dicht bij de hoop houden. En ons dan door uw geest ook waakzaam maken. In ons geefgedrag. In ons koopgedrag. Dat we doen wat u van ons verwacht. Als symbolische daden. Die getuigen van uw toekomst. We bidden u voor mensen die in hun leven zich hebben ingespannen om iets te betekenen voor anderen. En die dan hebben gemerkt dat dat soms ook niet lukte. Of voor hun gevoel zelfs mislukte. Heer, bemoedig ze. dat wat voor ons gevoel soms zinloos lijkt of weinig zinvol, dat dat als teken van hoop bij u eeuwigheidswaarde heeft. En zo bidden we voor wat nu gebeuren gaat met de spullen voor Dorcas. Wilt u het zegenen? De kinderen en anderen blij meemaken. Wilt u onze diakenen zegenen dat ze daaraan toekomen, aan dat hele wezenlijke, dat ze ons als gemeente leiding geven in het werk van de barmhartigheid. Wilt u alles wat we geven via organisaties tot een teken maken van hoop. Zegent u alstublieft het ziekenhuisje van Felix Kohol en al dat soort projecten, de druppels op de gloeiende plaat. En wilt u ons steeds ook weer tot blijmoedige gevers maken. Hemelse Vader, wij danken u vandaag voor overvloed. Voordat we veel lekkere dingen hebben. Dat we vaak smakelijk kunnen eten. We danken u dat wij net in dat hoekje van de wereld leven waarin het materieel zo onvoorstelbaar goed gaat. We schamen ons daar ook wel voor. Maar we willen bij u leren om het dankbaar van u te ontvangen. Met het gebod ernaast. En zo danken we u nu. Voor eten en drinken en warme huizen. En voor werk. En daarom bidden we u ook voor de mensen die geen werk hebben. Of werk dreigen kwijt te raken. Voor diegenen onder ons die in hun portemonnee merken dat er een economische crisis is. Heer, denk aan hen. Wilt u ze helpen om de hoop te bewaren en wil uitkomst schenken. En wil ze sterken in het vertrouwen op u. We bidden u vandaag ook in het bijzonder voor de maaltijd die we op 20 november willen houden. Met gasten van buiten. Om ons te goed te doen aan wat u geeft. En om te delen het woord van uw genade. Wilt u ons ook waakzaam en vrijmoedig maken in het contact hebben met anderen en in het uitnodigen van anderen. Dat we als het te pas komt niet terugschrikken, maar het vrolijk doen. Uitnodigen. En wilt u die avond zegenen en alle voorbereidingen. Bovenal en onder alles bidden wij u, Heer, u voor wie niets onmogelijk is. U die Jezus Christus uit de doden hebt doen opstaan. U die ons confronteert met de boze gevolgen van onze dwaasheid en onze zonde en onze ongerechtigheid. Wilt u in uw genade doorgaan met bouwen aan uw toekomst en doen wat u hebt beloofd. De aarde vernieuwen tot een schepping waarin de honger voorbij is en de vreugde overheerst en alles en allen u prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Zingen Psalm 67. Hier staat vers 1, maar ik sta voor mijn eigen notities niet meer in. Wat heb jij, Erwin? Psalm 67, vers 1. Zegen wordt beaamd met gezang 456, vers 3. De God van de hoop, vervullen u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.
Ja, de vliegende speeldoos. Vorige week zaterdag was het eindelijk zover. En u heeft al in de contactsleutel kunnen lezen dat het een geweldige dag was en dat de kinderen een unieke ervaring hebben opgedaan. Nu is er gedurende de dag en tijdens de voorstelling zijn er foto's gemaakt door Danielle Hamming en door Jan Vink. En dat heeft 500 prachtige plaatjes opgeleverd. En die wil ik graag even laten zien. Maar om het nou te beperken tot een korte impressie, heb ik er 30 uitgekozen. En die zullen nu op onze prachtige schermen verschijnen. Dank u wel. Nou, dank u wel voor uw aandacht en voor uw hulp die dit allemaal mogelijk heeft gemaakt.